Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Aflevering 13 alweer. En vorige keer spraken we met Maxime Staal. Die was zeg maar wat wij noemen branchevreemd aan de gang. Zijn carrière had hij opgebouwd. En vandaag gaan wij in gesprek met Matthijs Bos. En Matthijs Bos is 27 jaar oud, maar die is wel directeur marketing bij D-Reizen en Prijsvrij.
Ja, en dat heeft hij in die hele korte tijd heeft hij dat heel knap gedaan. Matthijs, dank voor je komst hier naar Driebergen en dat je wil bijdragen aan deze podcast. Ik zag op LinkedIn voorbij komen en dan denk ik, hey, ben je directeur marketing van D-Reizen en Prijsvrij? Dat heb je echt in no time heb je dat geregeld. Fijn dat je er bent.
Ja, heel fijn dat ik hier mag zijn. Ik vind het heel leuk om terug te zijn op de IVA campus. Ik moet zeggen, toen ik hier weer Driebergen binnenreed, toen kreeg ik toch weer een beetje dat gevoel in mijn buik van, hey, ik ga weer naar school. Alleen ja, goed, dat is inmiddels 4 jaar geleden. Een plek waar ik veel goede en warme herinneringen aan heb. Dus dank voor de uitnodiging, heel leuk.
Ben je via de hoofdingang binnengekomen?
Nee, ik heb hier gewoon voor het Sterrenbos geparkeerd. Maar ik zei al tegen Casper, ik heb toch even stiekem een rondje gelopen om te kijken wat er allemaal veranderd is in die tijd. Maar het is nog erg herkenbaar.
Ja, dus ja. De villa waar we in zitten, staat er nog steeds.
Ja, ik moet zeggen, hier kwam ik eigenlijk in mijn studententijd wel een stuk minder eigenlijk. Ja, af en toe om hier rechts wat te leren. Maar voor de rest vooral in de andere gebouwen.
Ja, dan is de tijd toch voorbij gevlogen hè, in die korte tijd.
Ja, gevlogen. Ja.
Je bent wat wij noemen branchevreemd. Je bent niet de autobranche ingegaan of nautisch. Maar wat is je richting geweest? Wat had je gestudeerd hier?
Automotive.
Automotive,
ja. Oké. Okay. Ja.
Oh, nou, roep meteen allemaal vragen bij mij op. Wat heb je dan naar de auto's getrokken? Waarom heb je sowieso voor de IVA gekozen?
Goede vraag. Ik wil niet zeggen dat ik altijd aan het sukkelen was met mijn studies hiervoor. Maar ik had wel wat moeite om mijn draai te vinden in school of op school. Had niet bepaald een wiskundeknobbel, wat me best wel beperkte in mijn mogelijkheden in studies. Dus ik heb eigenlijk MAVO gedaan. Daarna heb ik een MBO niveau 4 studie gedaan. En daarna ben ik op de IVA terechtgekomen. Maar ja, het was ik zocht iets waar ik een beetje aan de hand genomen zou worden. Ik had wel zoiets van, ja, als ik nu een hbo-studie moet gaan doen en ik word aan mijn lot overgelaten om het nu maar heel zwaar te maken, dan had ik wel zoiets van, oké, dat moet ik nog maar zien bol te werken. Want ik op mbo en op de MAVO studeren, dat zat er voor mij eigenlijk niet bij. Dus mijn vader kwam met het idee om een keer naar de IVA te gaan. Dus naar een open avond gegaan samen. En eigenlijk aan het eind van die open avond het inschrijfformulier ondertekend.
En weet je ook hoe je vader zo bij de IVA is gekomen?
Volgens mij, maar dat weet ik niet 100% zeker, heeft hij zelf ooit ook hier een keer een open dag iets in die trant. Hij is zelf 51, dus ik weet niet welk jaar dat precies geweest is. Maar hij was bekend met de studie. Dus ik heb hem gevolgd hier naartoe. En ik ben heel blij dat ik hier op school gezeten heb.
Zeker. En hoe kan het nou zijn dat je dan hier dat het hier lukte? Waar het anders is, huiswerk, moeilijk, een hobbelpad misschien, maar dat het dan hier.
Ja, ik wist dat er op een gegeven moment een tijd aan zat te komen dat je wel echt moet gaan leren. En ik was er natuurlijk niet gewend. Dus ik had wel zoiets van, ik moet wel ergens terecht gaan komen waar ze me dat toch een beetje gaan leren. En een beetje bij de hand nemen van, hey, dit is je huiswerk, dit moet je gaan doen. Dus dat persoonlijke begeleidingsstukje en die druk die erop zat, die heeft mij wel goed gedaan. Dus van eigenlijk nooit leren was het iedere avond gewoon achter mijn bureautje. Ik woonde hier in Driebergen 3 jaar lang, dus ik zie me nog zo zitten achter dat bureau met al die papieren en mijn markeerstift. En vak voor vak afstrepen, dit gedaan, dat gedaan, dat gedaan. Dus,
studiepunten gehaald, weer door.
Ja, ja.
Toen zaten nog in semesters.
Ja, nu niet meer?
Is periodes geworden.
Oké. Okay.
Ja, dus na elke periode doe je een tentamen en dan heb je de studiepunt. Ja of
okay.
Nee? Ja, dus
okay.
Vier
opgesplitst in 4 delen, zeg maar, het jaar.
Oké. Ja, maar het waren inderdaad nog semesters. En het begrip TDK, toen ik hier kwam en toen vertelden ze dat. Ik denk, dat gaat mij toch niet overkomen, hoop ik. Nou, gelukkig ook niet gebeurd. Al mijn punten gewoon op tijd gehaald. Maar het was niet bepaald, het ging niet van een leien dak. Ik moest wel echt mijn uren maken.
Kort uitleg voor degene die dat niet weet. Nou, oud-studenten weten het zeker wel, het begrip de afkorting TDK. Ja, staat namelijk voor tot de kerst of tot de krokus. Later werd dat nog iets opgerekt.
Ja.
Maar dat betekende gewoon van, je kwam hier, je bleek niet helemaal geschikt te zijn of het lukte gewoon niet.
Nee, je moest je punten wel binnenhalen en het was niet achterover zitten en het ging vanzelf. Nee, zeker niet. Nee. In ieder geval niet voor mij.
Ja, en dat harde werken, dat resulteerde uiteindelijk in een afstudeerstage, om maar even een bruggetje die kant op te maken.
Ja.
En toen ben je volgens mij al de reiswereld ingegaan.
Ja, klopt. Ik had wel echt een interesse in de automotive, maar meer gewoon dat ik auto's leuk vond. Maar zakelijk gezien had ik daar niet echt bepaalde ambities bij. En eigenlijk vanaf jonge leeftijd al aan, en ik weet niet waar het vandaan komt. Ik denk dat ik 18 was, toen riep ik al, ik wil later reizen gaan organiseren. En de IVA paste gewoon qua studie daar heel goed bij. Ik zit even te denken, wat was nou de vraag?
Ja, hoe je in die reiswereld terecht bent gekomen.
Oh ja. En dus eigenlijk vanuit die droom die ik had en die ambitie die ik had in die reiswereld, ben ik ook heel erg gaan zoeken naar een specifiek bedrijf wat daar natuurlijk op aansloot. En zo ben ik bij Silverjet Vakanties terechtgekomen. Daar ben ik afgestudeerd en dat was voor mij al gelijk een hele relevante organisatie om al een kijk in de keuken te gaan nemen van hoe zit die reisbranche in elkaar.
Moet je me even uitleggen wat Silverjet Vakantie nou is?
Silverjet Vakanties is een tour operator. Maakt eigenlijk pakketreizen in het luxe segment. Dus denk aan een 5-sterren hotel met een vlucht erbij en een privétransfer en een lounge op de airport. Ja, dat standaard pakket kon je daar boeken. En, er was een hele hoge mate van klantadvies. En dan daar bedoel ik mee een hoge mate van kennis. Dus ja, je bedient daar een bepaald cliënteel wat nogal veel waarde hecht aan goede service, een goede uitleg, persoonlijk contact. Dus ja, dat was voor mij een uitstekende plek om af te studeren. Ja.
En daar mocht je iets onderzoeken? Kan je daar iets over zeggen?
Moet ik even graven. Wat heb ik daar precies? Ja, het was vooral dat ze een vraagstuk al liggen van het was een wat organisatie wat meer gefocust was op de wat oudere markt. En ze wilden eigenlijk ook wel een jongere markt gaan benaderen en bereiken. Nou ja, dat stuk kwam bij mij te liggen. En aan mij van, als IVA-student ga jij maar eens even vertellen hoe we dat dan moeten doen.
En dus, dan kom je bij een jongere markt, bedoel je jongere leeftijd?
Jongere leeftijd,
voetballers, ja. Voetballers en zo ben je ook weer bij Feyenoord terechtgekomen.
Goed. Uiteindelijk de consument die wat meer te besteden heeft, is al gauw gewoon natuurlijk. Ja, die zijn niet allemaal rond de 20, die zijn al gauw 35, 40 en ouder. Dus, maar Silverjet was wel meer echt zeg maar 65 plus. Ja. Dus daar was nog wel echt wat te winnen in die reeks van tussen de 35 en de 55, zeg maar.
Ja.
Dus,
en na die afstudeerstage, toen mocht je blijven?
Nou, dat was een hele bijzondere tijd. Het was de COVID-tijd. Dat was voor mij niet bepaald makkelijk, want omdat ik eigenlijk al vanaf jonge leeftijd wist dat ik die reisbranche in wilde, was dat wel heel fijn aan de ene kant. Want je hebt dan al die jaren een idee van hier wil ik naartoe. Dus je stippelt je pad al een beetje uit. Maar op het moment dat er dan COVID uitbreekt, dan ligt de reisbranche natuurlijk helemaal op zijn gat. En toen was wel voor mij al iets van, jeetje, en nu? Want ik mocht blijven bij Silverjet na mijn afstudeertraject, maar dat was COVID. Dus die zeiden, we hebben nu niks voor je. Dus toen moest ik iets anders gaan zoeken. En dat was voor mij wel echt een pittige tijd. Ik wist niet welke kant ik op moest. Ja, omdat ik dus zo erg al in mijn hoofd had zitten, ik ga die reisbranche in. Dus dat was wel een wat lastiger jaar. Maar goed, hebben we ook weer overleefd.
Maar je bent wel een man met een missie. Die gewoon zegt, ik ga die reiswereld in.
Ja, vanaf wat ik zeg. Ja, ik was 18, toen riep ik dat thuis al tegen mijn vrienden. En ik denk dat als je ex-studenten van de IVA vraagt, dan riep ik het al, dat ga ik doen later. En ik probeer het te manifesteren.
Wat is dat? Wat vind jij zo magisch of zo mooi aan die reiswereld of aan reizen?
Ja, ook dat probeer ik zelf uit te vogelen. Dat is een hele goede vraag. En dat vragen mensen mij ook van, hoe dan? Niemand uit je vriendengroep, niet vanuit huis. Niemand zit in die reizen. Hoezo wil jij die reisbranche? Ja, ik heel eerlijk gezegd, ik kan het je niet vertellen. Ik heb wel een de neiging om meer naar de luxe markt van de reisbranche te gaan, zeg maar. Dus de mooie hotels, de jachten en die kant van het reizen. Misschien omdat ik het zelf ook gewoon allemaal hartstikke mooi vind, die mooie hotels en die jachten. Maar ik vind het moeilijk te plaatsen en uit te leggen waarom ik zo'n ambitie heb voor die reisbranche. Ik weet het echt niet. Maar ik zit er wel heel goed op mijn plek.
En het is gewoon zo.
Ja, het is gewoon zo. Ja, zo is het.
Ja, directeur marketing op 27-jarige leeftijd. Dan zeg ik, je zit goed op je plek.
Ja, uiteindelijk. Het is maar een titelfunctie. Maar ik zit goed op mijn plek. Ja, ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik ben sinds een jaar geleden samen met mijn vriendin verhuisd naar Den Bosch voor mijn werk. Want ik kom oorspronkelijk dus uit Epe, een dorpje bij Apeldoorn in de buurt. Ja, en ik zat iedere dag 3,5 uur in die auto. Ja, dat was niet te doen. Dus ik zei, ik verhuis die kant op. Dus ik woon nu een jaar samen met mijn vriendin Romy in Den Bosch.
Ja,
en dat valt heel goed.
Centrum Den Bosch? Of,
Ja, eigenlijk wel. Ik loop iedere dag naar kantoor. Een kwartiertje lopen. Vind ik fijn. Kan ik 's ochtends alvast even een beetje gaan nadenken over wat ik die dag moet gaan doen. Wie ik moet gaan bellen, wie ik moet gaan antwoorden. En aan het eind van de dag maak ik me over een beetje leeg.
Kijk, wat mooi, hè? Dat klinkt ideaal. Even terug nog naar die tijd bij Silverjet. Want we maakten al het sprongetje dat je dan nu bij prijsvrije D-reizen zit.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment heb je weer een carrière stap gemaakt. En ben je dus eigenlijk voor de eerste keer voor jou echt geswitcht van werkgever.
Ja. Ja.
Welk moment was dat?
Voor mij was Silverjet een uitstekende organisatie om mee te starten. Een wat kleiner bedrijf, waardoor ik de verschillende facetten van een tour operator kon gaan begrijpen en ook kon leren kennen. Maar op een gegeven moment, ja, het bedrijf had 40 medewerkers, zoiets. En op een gegeven moment, ik heb daar verschillende rollen gehad. Uiteindelijk als retail en marketing manager weggegaan daar. Zelf besloten om weg te gaan. Maar dan ben je, was ik daar gewoon eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen uitgegroeid, maar ik zocht meer. En toen eigenlijk op LinkedIn een bericht gepost. En dat bewijst me weer toch dan de kracht van LinkedIn. Bericht gepost dat ik ontslag had genomen. Niet zo letterlijk, maar. En toen benaderde Mark van Deursen, de CEO en founder van prijsvrij D-reizen, mij binnen 3 minuten. Laten we een kopje koffie drinken. En
de CEO?
De Mark van Deursen is de oprichter en CEO van prijsvrij D-reizen. Dat was wel zo van. Ik kan me goed herinneren. Ik zat bij mijn ouders aan de eettafel en ik had dat bericht eruit gestuurd. Vond best spannend. En dan binnen 3 minuten pling. En ik zei, hey joh, Mark van Deursen. Ik zeg, oh. Dat is de CEO van prijsvrij D-reizen. Die zegt, kom koffie drinken. Oké, nou, maar, laten we doen.
Maar dat was een connectie? Die kende je al? Of?
Nee, ja, ik had hem ooit een keer een connectieverzoek gestuurd op LinkedIn. Zodat ik kon volgen wat hij deed en wat zijn interesses waren. En ik denk, hij heeft het geaccepteerd. Dus hij was ook geïnteresseerd in wat ik deed. En zodoende zijn we bij elkaar gekomen. En dat is echt, klinkt onwijs goed.
Dus toen kwam het moment, jij ging naar de bos toe voor de kopje koffie?
Ja. Ja, wat me gewoon heel erg trok al is het feit is prijsvrij D-reizen natuurlijk een organisatie waar bijna 600 mensen werken. Maar dat is zo'n groot bedrijf dan. Kijk, ik heb ook gesprek gehad met TUI bijvoorbeeld, maar daar is het toch een meer corporate. Dus je hebt veel meer lagen te maken voordat je uiteindelijk met de echte beslissingmaker te maken hebt. En het feit dat ik gelijk met Mark aan tafel zat, was voor mij wel een teken van, hey, hier zijn volgens mij de lijnen heel kort. En dat past goed bij mij. Dus de keuze was voor mij eigenlijk snel gemaakt.
En je startte dan in welke functie?
Director marketing.
Meteen director marketing.
Ja, ja. Kijk, ja, ik werd echt in diepe gegooid. Dus dat was ontzettend spannend. Maar ik had ook zoiets van, let's go, we gaan ervoor. En dat is ook het mooie aan prijsvrij D-reizen, denk ik. En aan Mark, dat hij mij die uitdaging durfde te geven. Want hij nam natuurlijk wel een wezenlijk risico om een jongen van 26 op zo'n functie te zetten. Maar zonder daar arrogant of zo over te zijn, hebben we het gewoon heel erg naar ons zin en doen we mooie dingen samen. Dus,
heb jij een idee waarom die, zeg maar, op zoek was naar iemand van 26 in een organisatie met relatief nog een korte spannen van werkervaring?
Als je kijkt naar algemeen gewoon het personeelsbestand van prijsvrij D-reizen, zijn we een jonge organisatie met veel jonge mensen. En ik denk dat helpt als je hard en snel wilt groeien. Mensen die nog lekker flexibel zijn en dat minder lastig vinden om plots te veranderen of wat dan ook. Ik weet niet of hij specifiek op zoek was naar iemand van 26, maar hij zei tegen mij van ja, de persoonlijke klik en de drive en de ambitie geldt voor mij eigenlijk net zo zwaar als al die jaren werkervaring. Dus ja, ik tekende ervoor.
Gaaf,
ja.
Mooi.
Ja, absoluut.
Ja, en dan zit je in die job. Nou, vertel eens wat je daar voor verantwoordelijkheden hebt en wat je daar allemaal mag en kan doen. Want we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad en toen dacht ik, allemachtig, dit is echt, dit houdt veel in.
Ja.
Met grote accounts of grote opdrachten die je mag doen. Kan je ons daar meenemen?
Zeker, ja. Nou, de rol is meer het offline gedeelte eigenlijk van de marketing. En met offline bedoelen wij dan alles wat met tv, radio, out of home, sponsorships te maken heeft. Merkambassadeurs horen daarbij, maar ook een stukje pers. Echt het hele proces rondom televisie en radio, de inkoop van onze zendtijd bij de tv-zenders en radiozenders, die koop ik in. Maar denk ook mee over, hey, hoe gaan die tv-commercials eruit zien? Dat ben ik natuurlijk niet alleen. Dat doen we met een heel team. En bij Prijsvrij doen we dat met Leo Alkemade.
Dat hij op dat strand staat met zijn dochtertje. En dan staat hij te voetballen, weet je wel.
Bij Prijsvrij is hij degene die eigenlijk de scripts in onze tv- en radiocommercials bedenkt. Qua sponsorship eigenlijk toch het grootste project is Feyenoord. We zijn sinds een jaar shirtsponsor van Feyenoord. Voordat ik bij Prijsvrij D-reizen begon, dacht ik, jeetje, ik heb nog totaal geen ervaring in dit soort grote samenwerkingen. Ik zag het toch wel als iets wat, ja, als je marketing gaat doen en je kan een voetbalclub gaan sponsoren, zo'n grote, dan zit je toch wel hoog in de ladder, zeg ik dat goed.
Ja.
Ik had zoiets van, ja, ik heb er wel ideeën bij en ik heb daar wel vertrouwen in, maar ik vond het ook wel spannend. Maar het is onwijs goed gegaan het afgelopen jaar. En ik kijk terug op een heel goed eerste jaar waarin ik toch persoonlijk vlak ontzettend veel heb geleerd. En ook zeker wel in de werkzaamheden die ik doe heel veel geleerd. En ik heb nog een hele lange weg te gaan. Er is nog ontzettend veel te leren. Maar het eerste jaar is een goed jaar geweest voor mij. Maar ook voor prijs-WD-reis, als ik Mark op zijn woord moet geloven.
Hey, wat ik altijd een beetje bijzonder vind, is je zei net even helemaal in het begin tour operator.
Mm-hmm.
Ik zie af en toe ook eens een keer ergens D-reizers die ik ergens opstaan. Of is dat een render of zoiets, dat het op een bus staat of op een auto, vliegtuig? Nou, niet volgens mij.
Nee, vliegtuig niet. We hebben geen eigen hotels of eigen bussen, zoals je zegt, of vliegtuig.
Welke partijen zijn nou eigenlijk allemaal betrokken om een hele reis tot stand te brengen voor consumenten? Een tour operator is er eentje van?
Ja, de tour operator is eigenlijk de partij die de pakketreis eigenlijk samenstelt. Dus die brengt een hotelkamer met een stoel en een vliegtuig en eventueel een transfer bij elkaar. Die maakt daar een pakketje van en dat wordt dan verkocht via of de tour operator zelf of de retailers. D-reizen is van origine een echte retailer. Verkocht de reizen van andere tour operators. Prijsvrij daarentegen is echt een online verkoper waar we voor 90% echt ons eigen product, ons eigen tour operator product, online verkopen. En D-reizen hebben wij, is misschien wel goed om even kort toe te lichten. In 2021 heeft Mark van Deursen D-reizen uit Visement overgenomen. D-reizen bestond destijds uit zo'n 300 reisbureaus en een website. 5% van de omzet ging ongeveer via die website. 5%? 5%, slechts 5%. Ja, D-reizen is echt een traditionele offline vakantie-retailer.
Ja, je ging echt zitten. Je liep een reisbureau binnen. Ja. En dan ging je in die boekjes kijken met iemand die dat.
Ja, dat is echt een brochure. Dat is hoe van oudsher. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik weet wel hoe het dan ging. Maar goed, wat Mark van Deurs heeft gedaan eigenlijk is de online formule van Prijsvrij. Die heeft hij losgelaten op de website van D-reizen. En we zijn doorgegaan met de 80 beste reisbureaus die D-reizen had. En inmiddels is de verhouding dat 50% van de omzet online gaat en die andere 50% via die winkels. Nou, Prijsvrij is dus helemaal online. En ja, we zijn qua omzet echt een aantal keren verdubbeld ten opzichte van van de overname. Dus,
ja, want ik kan me voorstellen dat het ook nog een hele grote markt is van mensen die gewoon zeggen, ik loop gewoon naar een reisbureau en ik wil gewoon iemand die mij vertelt wat ik moet boeken.
Zeker, en ik denk dat dat is zo. Na de coronacrisis hebben mensen juist nog meer de behoefte gekregen om persoonlijk contact en advies te krijgen. Er waren zoveel vragen van, hey, kan ik daar wel heen en hoe zit dit? En moet ik mijn mondkapje dragen? En ja, consumenten hadden zoveel vragen. Ja, en dan is het toch makkelijk om even een reisbureau binnen te lopen. Dan hoef je niet een uur in de wacht te staan aan de telefoon. Dus nee, je loopt gewoon naar binnen en je vraag wordt eigenlijk direct beantwoord. Dus corona was ontzettend zwaar, maar de tour operator heeft daar nu de afgelopen tijd wel de vruchten van geplukt. Ja.
Ja, dat geloof ik wel.
Ja.
Weet je zegt 600 collega's heb je, zeg maar, even voor het gemak.
Ja.
Zit daar dan ook heel veel winkelpersoneel bij, nog steeds door heel Nederland?
Ja, ik denk dat je ongeveer 350 medewerkers in de winkels hebt, verdeeld over heel Nederland. En de rest zit dan verdeeld op het hoofdkantoor en de kleinere kantoren. Maar het hoofdkantoor zit in 's-Hertogenbosch en daar zitten we met zo'n ongeveer 200 collega's. Ja.
En dan zei je ook, zeg maar, eigenlijk als je een halve Prijsvrij hebt, of zeg maar de backbone van D-reizen,
ja,
je bent eigenlijk een soort techbedrijf.
Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, ik denk dat zeker Prijsvrij, wat in 2010 of 11 volgens mij door Mark van Deurs is opgericht. Ja, de technologie en de software was de basis van hetgeen wat het nu is. En het heeft best wel wat transformaties doorgemaakt. Maar ja, ik denk wel dat we echt vanuit een techbedrijf die reiswereld op een andere manier hebben kunnen betreden. Ja, het landschap was eigenlijk al best wel verdeeld, hè. We kennen allemaal TUI, we kennen Corendon, we kennen Sunweb. Maar Prijsvrij is echt wel een nieuweling die toch wel een serieuze impact nu maakt en ook een serieus aandeel heeft in de Nederlandse reisbranche.
Jullie timmeren ook keihard aan de weg.
Ja, we doen veel marketing. om even dicht bij mijn rol te blijven.
Ja.
Dus we zijn zeker nu ook, hè, we zitten nu midden in het last minute seizoen. voor ons echt wel de tijd om, samen met het vroegboekseizoen dan in januari, maar dit is voor ons wel de tijd om de boekingen binnen te halen. Dus ja, als je nu het EK kijkt, dan is de kans heel groot dat je onze tv-reclames rondom die wedstrijden ziet, is erg groot.
Nou, heel gek. Ik kijk wel eens naar het EK. Ook wel eens dinsdag weer, hè?
Misschien na deze podcast dat je denkt, hé, daar is die.
ja, inderdaad. Ja, dat is waar, ja.
Ja, dus wat Kasper, jij vroeg maar aan mij, wat houden jouw werkzaamheden dan in? Dus ja, inderdaad, die tv, radio, outdoor, dus zijn die grote schermen langs de snelweg. Feyenoord, stukje pers. Dat kan zijn de Telegraaf die is belt en die wil weten van, hé, hoe zit het in elkaar? Welke ontwikkelingen zien jullie? Zien jullie een toename in adults-only vakanties of juist meer gezinnen? En waar gaan ze dan naartoe? En ja, soms gaan de vragen ook over minder leuke dingen. Maar goed, goed overleg met het MT weten we altijd wel een goed antwoord te formuleren richting de pers. Dus dat zijn een beetje mijn... In grote lijn is dat waar ik me mee bezig hou. En daar heb je wel een fulltime job aan.
En jij beschouwt nu, want het is juni, en nu dat we dit opnemen. Ja. En juni is dus zeg maar het last minute seizoen voor mensen die in augustus gaan?
Nee, last minute seizoen begint eigenlijk in juni. Ja. Medio juni een beetje, dan hebben de meeste mensen net vakantiegeld gekregen. En dan hebben ze zich een beetje georiënteerd. En wanneer het geld nog binnen is, dan gaan ze een vakantie boeken. Dus je moet echt vanaf juni tot en met eind juli moet je echt vol zichtbaar zijn. Dat doen we met een marketingteam. Want we hebben ook nog iemand die verantwoordelijk is voor het online stuk. Dus denk echt aan SEO, SEA, content en al dat soort zaken.
SEO, SEA moet je even uitleggen hoor. Want dat is,
Search Engine Optimization en Search Engine Advertising, als ik het goed zeg. Ik heb het hier op school ook gehad bij marketing.
Deni is betaald.
Ja, dus eigenlijk om het even makkelijk te maken is gewoon het vindbaar en het zichtbaar zijn op Google. Dus wanneer je vakantie Spanje intypt, dan moeten wij bovenaan staan. Dat stuk dat ligt dan niet bij mij. Maar goed, het hele marketingteam bestaat uit, ik denk zo'n 40 collega's. Ja. En dan heb je het over design en social media en content en al dat soort zaken.
Kan je iets vertellen over hoeveel mensen gaan er op jaarbasis met prijsvrij en D-reizen voor het idee op vakantie? Om een beetje de schaal toe.
Ja, ik vind de aantallen van passagiers vind ik nu wat lastig om te zeggen. Wat ik wel gezegd dat we vorig jaar bijna 800 miljoen omzet hebben gedraaid met de twee merken bij elkaar. Dus dat is toch wezenlijk, is toch een aanzienlijk deel van de Nederlandse reisbranche die prijsvrij D-reizen kiest voor een vakantie.
Ja. Je noemt het ook echt als één bedrijf, prijsvrij D-reizen.
Ja, we vallen onder dezelfde groep, de prijsvrij D-reizen groep. Maar het zijn wel twee losstaande merken die een eigen profilering en positionering hebben in de markt. Ik doe dan ook voor beide merken de offline marketing. We profileren ze echt wezenlijk anders. Maar wat je er boekt is eigenlijk hetzelfde. Ja, alleen D-reis heeft reisbureaus en die heeft prijsvrij niet. Dus, ja. En we zijn met prijsvrij echt die prijsvechter. Het zit in de naam, prijsvrij. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. En bij D-reizen zijn we toch iets meer op een iets oudere doelgroep gericht, die iets bereister is. En waarbij prijs ook belangrijk is, maar net wat minder dan bij prijsvrij.
Maar vandaar ook, want het lijkt mij een ideale mix. Als je 50% via je winkels, 50% gaat online, dat betekent dus dat je eigenlijk, wat er ook gebeurt, je bent eigenlijk heel toekomstbestendig, want er zijn altijd mensen die nog gewoon graag naar de winkel toe gaan.
Zeker, ik denk dat heel veel mensen die zeggen, reisbureaus, wie gaat er nog naar een reisbureau? Ik zeg, als het aan ons ligt, dan openen we heel snel nog een paar nieuwe reisbureaus erbij. En dan zijn ze helemaal van, hoe kan dat nou? Maar die markt is er gewoon nog steeds. En ik denk, wat ik al zei, na corona is dat eigenlijk alleen maar, heeft die formule zich alleen maar meer bewezen. Dus
En we hebben het altijd over reizen, maar we hebben het nog niet zo gehad over de landen en wat voor type vakanties het zijn. Ja, zomervakanties, omdat het nu last minute
is. Het is voornamelijk zonvakanties. En dan naar de meer bekende bestemmingen. Spanje, Egypte, Turkije, Griekenland. En ook wel wat ABC-eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao. Maar het grote aantal gaat toch naar die bekende vakantiebestemmingen die qua budget ook nog enigszins haalbaar zijn.
Ja, dan naar de Rode Zee, als je het over Egypte hebt, want daar is alles, daar kun je snorkelen.
Ja, nou ja, goed, en wat ik al zei, vakantie is...
Heerlijk daar, trouwens.
Ja, absoluut. Ja. Zeker, ja. Ja, ik moet zeggen, zelf reis ik eigenlijk heel weinig voor mijn werk, vind ik ook prima. Ik vind het lekker om op kantoor te zijn, maar ik zei het ook al even voorafgaand aan deze podcast tegen Kasper, ik vind reizen verkopen hartstikke leuk, maar ik hoef niet zelf iedere keer in het vliegtuig over om naartoe te vliegen, dus...
Dan heb ik nog even een vraag over, over jouw marketingfunctie.
Ja.
Dat jullie hebben natuurlijk bepaalde doelstellingen, zeg maar, ja, als bedrijf.
Ja.
Maar hoe maak jij nou die keuze? Hoeveel op billboards? Waarom kies je voor Feyenoord? Je gaat naar televisie.
Nou, voor Feyenoord snap ik helemaal.
Welke kanalen? Ja. Hoe maak je die afweging waarvoor je kiest? Naar wat voor aspecten kijk je dan?
Nou, laten we vooropstellen dat ik natuurlijk niet alles alleen beslis. Je kan dan director marketing zijn, maar alles gaat in overleg met het team en het MT. Puur even kijkend naar bijvoorbeeld jij vraagt meer die verdeling.
Of bepaalde keuzes, wel geen voetbalclub, juist wel televisie. Een bepaalde mix?
Kijk, op een gegeven moment ben je als reisorganisatie een bepaalde grootte heb je bereikt. En dan praat ik even over prijsvrij. Nou, dan heb je tv gedaan, je hebt radio gedaan, je doet kranten, je doet outdoor. En dan is er eigenlijk nog iets wat je kan doen wat impact maakt. En dat is een voetbalclub sponsoren. En er zijn in Nederland, nu ga ik ook sommige mensen tegen het verkeerde been schoppen, er zijn twee echt grote voetbalclubs. En zo eerlijk ben ik dan ook, Ajax is wel de grootste. Maar goed, Feyenoord is daarna de ene grootste qua aanhang dan in ieder geval. TUI was op zich al verbonden en is al verbonden aan Ajax als reispartner. En Feyenoord had eigenlijk nog helemaal geen partner in de reisbranche. Daarbij komt kijken dat Mark ook al jaren fan is van de club. Daar begon is ooit met business seats en een beetje ledboarding doen. En zo is dat steeds verder gegroeid. Dus het was een hele, in die zin verklaarbare reden om Feyenoord te gaan sponsoren. Alleen, dat is natuurlijk niet alleen maar gedaan omdat hij fan is van de club. Het moet ook commercieel gewoon een interessante propositie zijn. En dat was het absoluut. En ik denk, als je kijkt naar de aanhang van Feyenoord, dat gewoon heel goed past bij prijsvrij. Dus ja, zo doen is een beetje de keuze voor Feyenoord gemaakt. Als je dan kijkt naar het tv, radio en outdoor stuk. Daar kijk ik echt specifiek per programma, per zender. Wat voor mensen kijken er nou naar dat tv-programma? Dan wil ik daarbij zitten. Radio ook. Wanneer luisteren mensen het meeste radio? Dan wil ik zorgen dat mijn reclamespot dan op de radio is. Outdoor, waar rijden de meeste mensen langs? Welk scherm staat het best gepositioneerd langs de snelweg? Nou, dat zijn allemaal dingen waar je naar kijkt. Nu zitten we al in de fase van het EK. Nou, de meeste mensen, niet iedereen, maar veel mensen kijken nu het EK. Dus dat is interessant voor ons. Dus dan koop ik specifiek onze reclameposities rondom dat EK in. TV is voor ons de grootste uitgavenpost eigenlijk op het gebied van offline marketing. Omdat je daar simpelweg ook gewoon de meeste mensen visueel, dus met beeld, maar ook met geluid mee bereikt. Outdoor, reclame langs de snelweg. Je ziet het heel kortstondig. Hè? Dus dat is echt branding. Dat blijft misschien heel kort hangen. Maar een pakkende tv-reclame, of die net wat anders is dan een andere tv-reclame, die blijft op een gegeven moment hangen. Dus zodoende een beetje.
Ja, nou, heel interessant om te horen. Want dat is uiteindelijk, jullie zijn natuurlijk inmiddels een heel groot merk geworden.
Ja.
En je zit toch ook een beetje in de categorie van de grote supermarkten. En daar ga je eigenlijk in mee.
Ja, als je kijkt wie er, als je naar die tv-reclames kijkt, wie er dan rondom onze tv-reclames zitten, dan zijn het Albert Heijn, Jumbo, Lidl. We zien natuurlijk ook onze concurrenten zoals TUI voorbij komen. Maar dat zijn wel echt de grote merken in het retaillandschap. Dus dan besef je wel van, oké, je zit toch wel bij een serieuze organisatie aan de marketingknoppen te draaien. Dat is heel leuk.
En merk je dat ook aan de andere kant? Als je die advertentie zeg maar gaat inkopen, je bent natuurlijk ook een hele belangrijke klant.
Zeker. Ja, nee, je wordt regelmatig voor leuke eventjes en dingen uitgenodigd. Omdat ze natuurlijk hun waardering willen uitspreken voor het feit dat je die euro's daar spendeert. Zo nu en dan maak ik daar gebruik van. Maar ik moet zeggen, ik kan mijn kantooruren goed gebruiken. Dus ik kan helaas niet van al die leuke uitnodigingen gebruik maken. Maar
ook gewoon zakelijk gezien ben je toch een hele interessante gewoon partij, kan ik me voorstellen.
Zeker. Nou ja, dat merk je echt als je LinkedIn. Ik word echt, dat klinkt een beetje stom misschien, maar echt iedere dag wel door iemand benaderd die zegt, hey, ik heb een interessante marketing opportunity voor je. Wil je hier aan meedoen?
Oh ja.
Ja, op een gegeven moment, je kan haast niet meer reageren. Het is gewoon van, dat gaat gewoon niet. Dus we hebben wel heel concreet gewoon voor ons. Het is tv, het is radio, het is outdoor, het is Feyenoord. Wat ik nog niet heb benoemd trouwens is, en dat is wel de link naar automotive, misschien wel leuk. We zijn ook al jarenlang een van de grote sponsoren van het zoontje van Jan Lammers, René Lammers. Die in de Formule 4 in Spanje rijdt nu. Dus ja, dat is dan nog wel een linkje die we hebben met de automotive dan. Dus ja, maar goed, dat zijn eigenlijk onze grote...
Nou, en gaat René Lammers dan, laat het dan deze podcast maar een keer nemen, wordt dat een tweede Max Verstappen? Of,
René is nog jong. Maar,
die is jonger dan Max?
Ja, René is volgens mij 15 of 16 jaar oud.
Ja.
Maar goed, het is, als je hem spreekt en je ziet, is het een hele rustige jongen. Hele amabele jongen ook, maar hij kan zijn energie wel kwijt in die auto van hem. Dus nou ja, wie weet. Hij is zelf op weg naar de Formule 1 en wij steunen hem er graag bij. En we hopen natuurlijk dat hij het gaat halen. Ja. Maar neem niet weg dat het natuurlijk een hele harde en lastige wereld is waar hij in zit.
Ja, nou ja, goed, ja, weet je, hij is wel in elk geval, het is hem met de paplepel ingegoten.
Ja, dat kan je wel stellen.
Jan
ja.
Lammers,
ja.
Ik heb één keer met Jan Lammers in een vrachtauto gezeten.
Oh, oké. Okay.
Ja, over het terrein.
Oh, serieus?
Okay. Ja, dat gaat hard.
Ja, in een vrachtauto ook?
Ja, okay. Dakar terug. Oh, ja, dat okay, is ja, al ja, een heel ja. ding, kan ik je vertellen.
Ja, dat geloof ik direct.
Ja.
Als jij terugkijkt hier op je IFA-tijd, en dat is niet zo heel erg lang geleden, kan je dan elementen eruit halen van je zegt, ja, daar heb ik zoveel aan gehad, zeg maar, daar heb ik gewoon iedere dag profijt van. Wat zijn er voor jou de belangrijkste vakken geweest?
Vakken. Wat ik vooral al zei in het begin ook van de podcast, is dat ik was op zoek naar wat meer persoonlijke begeleiding en sturing en discipline en dat soort dingen. En ik denk dat dat vooral iets is geweest wat de IFA mij heeft bijgebracht. We hebben natuurlijk een heel breed pakket aan vakken gehad. De technische vakken, die vond ik op zich leuk, maar ik was er gewoon niet goed in. Ik kan me goed herinneren dat ik heb hier 3 jaar in Drieberg gewoond. Ik woonde daarvan 1 jaar samen met Juri Adriaansens. Dat overigens nog steeds mijn beste maatje is. En had je voertuigtechniek en elektrotechniek, die vak. En ik moest ik formules omvormen. Nou, ik draaide mijn bladzijde nog net niet om het om te vormen. Dat ging allemaal voor geen meter. En dan klopte ik bij hem op de deur om dan te vragen, hey, kan je me alsjeblieft helpen met het omvormen van deze formule, want ik snap er niks van. Dus die technische vakken, die vond ik heel leuk, maar die vond ik erg lastig. Het is denk ik een mix van allerlei commerciële vakken die je gewoon wat bijbrengen. Gewoon zorgen dat je een bepaalde algemene kennis hebt om gewoon op een gegeven moment je draai te kunnen vinden in bepaalde bedrijven. Dus ja, ik vind het moeilijk om een specifiek vak uit te lichten. Maar ik denk juist het feit dat het zo'n breed pakket is van vakken, dat je breed onderlegd bent.
Helder. Dan kom ik wel bij de laatste vraag. Hoe zou jij jezelf willen blijven ontwikkelen en ontgroeien in je vakgebied?
Wat ik zelf altijd heel belangrijk heb gevonden en wat me heeft geholpen is om je te proberen omringen met mensen die het pad wat jij graag wil gaan bewandelen al hebben bewandeld. En met die mensen te praten over je ambitie of dingen waar je tegenaan loopt, zowel op zakelijk als privé vlak. Ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd en nog heel veel van zal gaan leren. Je loopt continu in je werk tegen allerlei uitdagingen aan. Allerlei dingen die je op school moeilijk kunt leren. Hè. Hoe ga je om met teleurstellingen, tegenslagen, het aannemen van mensen, het soms ook moeten ontslaan van mensen. Dat zijn allemaal dingen. Ja, dat zijn dingen die je gewoon gaandeweg moet gaan leren. En leren door te doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog in het verschil ligt voor mij. Wat ik zeg, je moet ermee leren omgaan. En heb ik daarmee je vraag een beetje beantwoord? Want ik blijf maar ratelen en dan denk ik, hey.
Nou, eigenlijk wel. Nou ja, op zich, het is ook je tegenstelling, je tegenslagen. Mm-hmm. Hè, dat je ook van je tegenslagen kan leren.
Ja, tegenslagen misschien wel zwaar, maar...
Nou ja, soms is het gewoon, ja, weet je, soms heb je dat eens een keertje nodig dat je denkt, nou, hoe ga ik dat de volgende keer anders doen? Dat haalde ik er wel uit, dat heb ik ook uit ons voorgesprek wel gehaald.
Ja.
Echt de allerlaatste vraag dan aan jou, waar sta jij over 10 jaar?
Ja, dat is...
Weet je, weet goed wat je wil.
Ik heb altijd geroepen dat ik natuurlijk voor mezelf, ik wil de reizen gaan verkopen en dat staat ook te gebeuren. Dus het is een primeur, denk ik, in deze podcast. Echt puur toeval dat je me hebt gevraagd, Casper, om vandaag hier te zijn. Maar ik ben de afgelopen maanden samen met een compagnon en Mark van Deurs is een van de investeerders. Mijn compagnon is Abel. Zijn we een nieuw reismerk aan het bouwen. Dus ik blijf wel ook werkzaam binnen PrijsVD reizen. Wel op een wat lager pitje. Maar aimen wij om na deze zomer een nieuw reismerk in het hoge segment te gaan lanceren. Dus dat is waar ik me de komende jaren op ga storten.
Met jouw zilverjet ervaring kun je natuurlijk echt... Dat is goud waard.
Ja.
Nou, goud, maar ja, zilver.
Dat is wat ik zeg. Ik heb altijd wel nagedacht over de stappen die ik nam en waar ik ging werken en met welke mensen ik me wilde omringen om uiteindelijk... Nou ja, ik kende niemand in de reisbranche. Dus ik moest mijn eigen netwerkje daar opbouwen en uitvogelen. Hoe werkt het? Hoe lopen de hazen hier? Dus, nou ja, inmiddels zijn we 3,5 jaar verder in de reisbranche. En is nu het moment daar dat ik het zelf mag gaan proberen. Dus,
En er zit een hele volwassen kerel voor ons. Die is 27 jaar oud. En die maakt al zulke volwassen keuzes. Nou, ik heb er diep veel respect voor.
Ik ook. Ja, dankjewel. Ontzettend leuk knap. En je gaf al aan het begin van het gesprek. Je hebt die ambitie voor dat hoge segment. En dat, waarom zei je dat nou? Hiervoor? Ja. Met prijsvrij D-reizen. Maar nu horen we de primeur in deze podcast. Gefeliciteerd.
Eerst maar zwaar maken. Hè.
Heel veel succes bij. En Jasper, volgens mij hebben we hier iemand zitten die we over 1, 2, 3 jaar gewoon weer opnieuw moeten uitnodigen. Ja. Want dan heeft hij vast weer een hele aanvulling op het verhaal nu. Ja. Matthijs, heel hartelijk dank voor je komst hier naar de IFA en het delen van je verhaal. Zeer inspirerend. Je bent fantastisch terechtgekomen en er ligt nog een hele wereld aan je voeten. En dan ga je betreden in de reisbranche. Dus succes en dank voor je komst.
Dank jullie wel. Volgende aflevering is met 2 eerstejaarsstudenten hoe zij het hebben ervaren. Want het eerste jaar zit erop. En hoe is het eerste jaar geweest?
Absoluut. En als je ideeën hebt voor een volgende podcast, mail dan naar podcast@iva.nl. En heel hartelijk dank. Matthijs bedankt. Jasper bedankt.
Ja.
Dank je wel.